Goedendag en welkom bij Itinera Talks, de podcast van de beleidsdenktank Itinera over politiek en beleid. Ik ben Simon Curto, fellow van Itinera en uw gast hier voor deze podcast. Vandaag heb ik het samen met professor Sint Dubois over economische veiligheid. Sint is hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School, waar ze het hoofd is van de leerstoel Economie en gastprofessor aan de Weense Module University. Haar onderzoeksdomein omhelst de defensie-economie en als visiting fellow heeft ze bij Itinera een paper geschreven rond economische veiligheid en meegeschreven aan Itinera's plan voor het land rond datzelfde thema. Laat ons weten wat je denkt op Twitter en Facebook met de hashtag ItineraTalks. Dag Sint, bedankt dat je erbij bent. Waarschijnlijk heb je die vraag al ettelijke keren gekregen, maar wat doet een econoom op de Koninklijke Militaire School? Toegepaste economie in de vorm van logistieke process management voor onze strijdkrachten kan ik me nog makkelijk voorstellen. Maar wat moeten we ons bij een onderzoeksdomein als defensie-economie voorstellen?
Inderdaad, defensie of veiligheid in het algemeen is inderdaad een product dat niet echt populair was bij economen om te onderzoeken. De laatste decennia is er eigenlijk toch wel verandering in gekomen en is defensie-economie als onderzoeksdomein echt wel sterk gegroeid. Economie en veiligheid zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er is een duidelijke relatie tussen veiligheid en economie. Denken we maar aan de gevolgen van 22 maart. Het gebrek aan veiligheid, het onzekerheidsgevoel heeft een desastreus effect op onze economie. En anderzijds hebben we natuurlijk economische groei nodig om onze veiligheid te kunnen garanderen en te kunnen financieren. Dus die twee zijn met elkaar verbonden. Maar defensie-economie als onderzoeksdomein is nog veel breder en gaat eigenlijk naar verschillende veiligheidsvraagstukken kijken, maar dan met een economische bril. Bijvoorbeeld, wat is de relatie tussen militaire ontplooiing en terrorisme, de economische analyse van terrorisme, maar ook een economisch veiligheidsbeleid.
En wat is dan economische veiligheid?
Wel, in België is in 2007 het begrip wetenschappelijk-economisch potentieel gedefinieerd door de voorganger van onze Nationale Veiligheidsraad, het toenmalig ministerieel comité inlichtingen en veiligheid. En zij definieerde wetenschappelijk-economisch potentieel als het vrijwaren van de essentiële elementen die het voortbestaan en de optimale ontwikkeling van ons socio-economisch model mogelijk maken. Nu, dat zegt natuurlijk veel en dat zegt niks, maar zij gaan een beetje concreter en ze gaan eigenlijk verwijzen naar vier grote categorieën van dat wetenschappelijk-economisch potentieel. Het eerste is de economische soevereiniteit van de staat in bepaalde strategische sectoren en ik denk bijvoorbeeld aan energie, communicatie, is het toch wel belangrijk dat we zelf onze eigen beslissingen nemen, dat we onze economische soevereiniteit vrijwaren om ervoor te zorgen dat we niet afhankelijk worden, strategisch afhankelijk worden van andere landen. Het is belangrijk dat we in die sectoren het zeggenschap en het bestuur in eigen handen houden. Daarnaast, een tweede grote categorie, is de veiligheid van kritische infrastructuur. Ik wijs opnieuw naar sectoren zoals communicatie, zoals energie. Maar hier gaat het dan vooral over het vrijwaren van of het beschermen van de infrastructuur. Veel eer dan de vrijwaren van het zeggenschap en het bestuur. Typische bedreigingen zijn hier terrorisme, cyberterrorisme, maar bijvoorbeeld ook natuurrampen. En dan een derde categorie heeft betrekking op ons wetenschappelijk onderzoek en ons research and development. En hier denken we dan vooral aan economische spionage en willen we eigenlijk dat onze inzichten, onze wetenschappelijke kennis bij ons blijft. En dan last but not least, de vierde categorie van wetenschappelijk economisch potentieel heeft betrekking op een soort van level playing field voor alle actoren. Dus we willen eigenlijk dat er een vrij en eerlijke omgeving is voor alle economische actoren. Dus enerzijds moeten buitenlandse investeerders bij ons duidelijke en eerlijke spelregels hebben, maar anderzijds willen wij ook dat onze investeerders in het buitenland gelijk behandeld worden.
Dat lijkt me allemaal een zeer cruciaal aspect van het doen en laten van onze economie. Maar toch kan ik me niet ontdoen van het gevoel dat het nooit hoog stond op de Belgische politieke agenda, toch zeker niet in de ogen van het brede publiek. Maar toen kwam de EANDI-saga, die ook de aanleiding was van je paper bij Itinera. Hoe zat dat nu weer?
Inderdaad. Hè. In 2016 is er heel wat stof opgewaaid omdat er een Chinees bedrijf, State Grid, een deel van de aandelen van Eyandis wilde overnemen. En Eyandis is toch wel de grootste distributeur van elektriciteit en gas in Vlaanderen. En vandaar dat het zo belangrijk was. Op dat moment had Eyandis geld nodig voor vernieuwingen aan hun netwerk. En ze hadden dus een investeerder gevonden in het Chinese State Grid. Dat bedrijf zou eigenlijk slechts 14% van de aandelen kopen, maar zou op die manier toch wel een voet tussen de deur krijgen met 3 zitjes in de raad van bestuur. De vraag ontstond dus van, wil men toelaten dat er een Chinees bedrijf zich kan inkopen in toch wel een strategisch belangrijk bedrijf in België? Op een bepaald moment is dan de staatsveiligheid ook op de proppen gekomen met een papier dat de banden tussen State Grid en de Chinese Communistische Partij bewees. En is de deal niet doorgaan? Uiteindelijk waren er andere redenen waarom de deal niet doorging. Maar dit verhaal of deze case heeft het aspect economische veiligheid en buitenlandse investeringen toch wel op de politieke agenda geplaatst. Of toch even, zoals u zegt.
Dat was 2016. Zijn er ook recentere voorbeelden?
Goh, wel meer recent, in 2018 was er weer een poging van State Grid om in een netwerkbedrijf zich in te kopen. En namelijk in de hoogspanningsbeheerder 50 Hertz, wat een dochteronderneming is van het Belgische Elia. Elia heeft daar zelf een stokje voor de deur gestoken door zelf de aandelen te kopen. Maar het is toch weer een signaal dat China blijft proberen om een belang te kopen of zich in te kopen in westerse energiebedrijven. Maar ook in andere sectoren zien we heel wat Chinese investeringen. Ik denk bijvoorbeeld aan de Belgische haven, zowel de haven van Antwerpen, maar ook Zeebrugge. En als je kijkt naar Griekenland, het Chinese Costco is daar zelfs meerderheidsaandeelhouder van de Griekse haven Piraeus. Ze investeren ook in vastgoed, in shoppingcentra, maar ook Huawei is een Chinees bedrijf dat met de roll-out van het 5G-netwerk belangrijk en belangrijker wordt.
Want het gaat dus niet enkel over een buitenlandse overheid of een buitenlands bedrijf als investeerder, maar ook als leverancier. De risico's rond 5G en een afhankelijkheid van Huawei hebben toch niks met buitenlandse investeringen te maken?
Nee, inderdaad, dan gaan we nog een stapje verder. Hè. Als we gaan kijken, willen we dat onze telecombedrijven beroep doen op Chinese bedrijven voor hun netwerkinfrastructuur? Maar als we kijken vandaag de dag, is dat al zo. Hè. Al onze telecombedrijven zijn afhankelijk van Chinese infrastructuur. Oké, Telenet werkt dan niet met Huawei, maar met ZTE, maar dat is ook een Chinees bedrijf. En we kunnen ons de vraag stellen, willen we dat? Als we naar de Amerikanen moeten luisteren, dan zeggen zij, nee, dat willen we niet, of dat mogen.
Wel, we hebben een eigen regering, we hebben zelfs meerdere verschillende regeringen. We moeten niet naar de Amerikanen luisteren. Maar als klein land zijn we wel bijna per definitie sterk afhankelijk van onze handelspartners, zowel voor onze invoer als onze uitvoer. We hebben ook nood aan buitenlands kapitaal, zodat onze bedrijven kunnen blijven investeren. Maar is elk buitenlands kapitaal gelijk? Was de Franse overname van Electrabel even risicovol als de Chinese overname poging op Eyandis?
Wel, het is inderdaad zo. Hè. Frankrijk is China niet en Suez is State Grid niet. Dus Eyandis hebben we toen verkocht aan het Franse Suez. En momenteel is het wel zo dat de afspraak is dat er maximum 20% van de aandelen van Eyandis in handen van privé-investeerders kunnen komen. Dus privé-investeerders of privébedrijven kunnen Eyandis niet zomaar overnemen. Het is natuurlijk wel zo dat internationaal gezien er het principe van non-discriminatie geldt. Dus we mogen niet zomaar zeggen dat we geen investeringen toelaten van dit land of dat land. Wat we natuurlijk wel kunnen, is bijvoorbeeld zeggen dat we geen investeringen toelaten of dat we investeringen sterker gaan screenen wanneer deze investeringen komen van bedrijven uit een land waar bijvoorbeeld een militaire dictatuur is, zonder dat we dan noodzakelijk bepaalde landen met naam en toenaam moeten noemen.
En dan omgekeerd moeten we voor alle internationale overnames even op ons hoede zijn. Ik kan me toch inbeelden dat investeringen in telecommunicatie of energie, de sectoren die je daarnet al strategisch van belang hebt genoemd, met een fijnere kam moeten worden doorgenomen dan pakweg een winkelketen of een restaurant dat wordt overgenomen.
Ik denk inderdaad dat het niet opportun zou zijn om elke investering komende van zomaar elk bedrijf uit elk land te gaan screenen. Dat zou te veel kosten en administratieve last met zich meebrengen. Er zijn heel duidelijk sectoren die kritischer zijn dan andere voor onze nationale veiligheid. Dus ik denk dat een eerste stap in een economisch veiligheidsbeleid al bestaat uit het oplijsten van die kritische sectoren en dan beslissen wanneer we al dan niet zullen screenen voor een bepaalde investering.
Hebben we ondertussen beleidsmatig al iets geleerd van die situatie of situaties? In 2016 was er bij mijn weten geen kader beschikbaar waaraan een dergelijke investering werd getoetst. Iedereen liep zowat rond en vroeg rond wat zouden we moeten doen, wat moeten we doen. Hebben we dat nu wel?
Wel, jammer genoeg is er eigenlijk nog weinig gebeurd. Intussen hebben we op Vlaams niveau wel al een eerste stap gezet door het Vlaamse bestuursdecreet. En dat decreet geeft eigenlijk aan de Vlaamse overheid de mogelijkheid om investeringen te blokkeren wanneer dit gaat voor investeringen in bedrijven die onder haar verantwoordelijkheid vallen. Dus de privébedrijven vallen daar nog altijd niet onder. Intussen is er wel op Europees niveau een kader dat recent is goedgekeurd en dat dus eigenlijk krijtlijnen uitzet voor een screeningsmechanisme. Concreet betekent dat dat Europese lidstaten niet verplicht worden om zo'n screeningsmechanisme in te voeren, maar als ze het doen of als ze het al hebben, dan zijn er wel duidelijk een aantal krijtlijnen waarbinnen dat mechanisme moet ontwikkeld worden of verder ontwikkeld worden.
Je beschrijft Vlaanderen, maar het gaat om een gewestelijke bevoegdheid. Hoe gaan de andere gewesten van ons land daarmee om?
Het is inderdaad zo dat het aantrekken van investeringen een duidelijke bevoegdheid is van de gewesten. Anderzijds is het zo dat nationale veiligheid dan weer een federale bevoegdheid is. Dus er zijn verschillende overheden bij betrokken. En laten we hopen dat ze allemaal met de neus in dezelfde richting staan en een duidelijk en degelijk economisch veiligheidsbeleid ontwikkelen.
Maar de Europese eengemaakte markt betekent dan ook wel dat als ze ergens in één Europees land binnen zijn, ze overal mee handel kunnen drijven vanuit die stronghold.
Wel, dat is inderdaad wel een van de belangrijkste punten van het Europese kader, de Europese verordening. De bedoeling is vooral dat Europese lidstaten informatie gaan uitwisselen met elkaar. Bijvoorbeeld, er komt een Chinees bedrijf die wil een investering doen in Duitsland. Duitsland gaat dat bijvoorbeeld onderzoeken. Dan is het eigenlijk de taak nu van Duitsland om die informatie te delen met alle anderen. Lidstaten, om net te vermijden dat een bedrijf langs verschillende landen Europa wil binnenkomen.
En heeft een land als Duitsland dan een vergelijkbaar systeem als België?
Wel, absoluut. Ongeveer de helft van de Europese lidstaten heeft al een dergelijk screeningsmechanisme. U spreekt over Duitsland, maar ook Frankrijk heeft zo'n screeningsmechanisme. En als we buiten de EU gaan, zien we dat zelfs ook China heel streng is in het ontvangen van buitenlandse investeringen. Maar bijvoorbeeld de VS, waar er echt een commissie is die telkens belangrijke buitenlandse investeringen gaat screenen en waar zelfs de president een veto kan uitoefenen tegen bepaalde investeringen.
Op Twitter en in het congres dan, vermoed ik.
Zeker op Twitter.
Het Vlaamse systeem, ligt dat ongeveer in lijn met de aanbevelingen die je in de paper aanhaalt?
Wel, er zijn verschillende keuzes die moeten gemaakt worden. Er zijn verschillende mogelijkheden. Als we kijken naar de mechanismes die er vandaag de dag zijn in de verschillende lidstaten, dan zien we sommige mechanismes werken ex post, andere werken ex ante. Wij hebben duidelijk een voorkeur voor ex ante, zodat de investeerder ex ante weet waar hij of zij aan toe is.
Bij ons zijn de... Bij ons in Vlaanderen of bij ons in de paper?
Bij ons in de paper, ja. Daarnaast kan je bijvoorbeeld zeggen, we gaan pas beginnen screenen vanaf een bepaalde threshold, bijvoorbeeld vanaf 15% van de aandelen. Dus er zijn verschillende keuzes, strategische keuzes, die moeten gemaakt worden.
Dankjewel, Sint. Heb je nog een laatste boodschap voor de luisteraars?
Aan de luisteraars en aan de politici die eventueel werken aan zo'n economisch veiligheidsbeleid. Ik denk dat het belangrijk is dat er een duidelijk kader is, dat er een duidelijk wettelijk kader is, dat het evenwicht behoudt tussen openheid enerzijds en veiligheid anderzijds. We mogen zeker niet terechtkomen in patriotisme waarbij een veiligheid of nationale veiligheid wordt gebruikt als schaamlapje voor allerlei protectionistische maatregelen. Maar anderzijds mogen we denk ik zeker niet naïef zijn en zomaar onze grenzen openstellen voor alle soorten kapitaal vanuit alle hoeken van de wereld.
Protection, but not protectionism. Bedankt om erbij te zijn, Sint, en bedankt aan onze luisteraars. Ik was Simon Giotto en samen met Sint Dupas hadden we het vandaag over economische veiligheid. Abonneer je op de podcast en blijf op de hoogte van politiek, beleid en itinera. Laat ons weten wat je denkt met hashtag itinera talks.